Dag beste luisteraars, we wensen je opnieuw veel groetjes uit Shambhala.
Shambhala.
Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
Paul van der Velde.
Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. We hopen dan maar dat onze gesprekken wat inzichten kunnen bijbrengen of onze luisteraars ertoe aanzetten een en ander zelf wat verder uit te vlooien. En Paul, sommige luisteraars doen dat ook echt, zo wordt steeds duidelijker.
Ja.
Want na onze vorige aflevering over tantra kreeg ik nog eens een mail van een trouwe luisteraar. De dame heet Suzanne en is best wel fan van wat we doen, maar ze wou ons ook graag iets meegeven en stelde onze vraag. En daar zou ik eerst even willen op ingaan, vooraleer we ons onderdompelen in het thema van vandaag, de zoektocht naar balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie.
Ja.
Suzanne heeft het daar niet expliciet over, maar ik vermoed dat in ons antwoord op haar vraag het handig kan zijn om dat thema wat verder uit te werken als concreet voorbeeld. Maar dus, goed, voordat we... aan dat onderwerp zelf komen, lees ik eerst gewoon even voor wat dat ze ons geschreven heeft.
Ja.
Wat ik eerlijk gezegd toch jammer vond in jullie uitwisseling, was dat ik het beeld dat jullie schetsen van de tantra in het Westen als een beetje ongenuanceerd ervaar. Omdat er naar mijn indruk een grote verscheidenheid is aan westerse tantra-stromingen die niet allemaal voldoen aan het, tussen haakjes hilarische, plaatje van blote mensen die spiritueel vertier zoeken in een verwarmde boerderij. De gedachte die ik vaak krijg na het beluisteren van jullie podcastserie is: wat zijn wij Westerlingen toch wanhopig zoekende met een soort mix-and-match spiritualiteit waarin we naar believen van alles uit eeuwenoude Oosterse tradities plukken en omvormen om onze eigen vragende leegte te vullen. Dat is als fenomeen soms grappig, maar ook wel een beetje tragisch. Ik ben steeds meer benieuwd naar... ja, maar als dat zo is, wat dan wel, als de fundamenten van onze eigen tradities niet meer voldoen? Voilà, Paul, hoe zou jij daar spontaan op antwoorden?
Nou, ik denk dat Suzanne een hele scherpe observatie heeft gedaan van wat er inderdaad zich hier voltrekt. Ik vind het inderdaad soms heel treurig te zien hoe wanhopig westerse esoterische mensen, westerse spiritueel georiënteerde mensen, van alles in Azië zoeken. Wat zijn we dan hier toch kwijtgeraakt? Wat is er gebeurd? En dat is iets wat al decennia lang gebeurt. En ik sympathiseer vaak enorm met deze zoekers. Ik bedoel, hoe ben ik zelf op deze sporen gekomen? Dat is ook niet zomaar vanzelf gegaan. Maar ik vind het soms ongelooflijk treurig te zien waar mensen op uitkomen. En hoe ze blijkbaar die andere tradities nodig hebben om iets te herscheppen, iets van identiteit, iets van spirituele beleving te vinden. En daarbij kom ik inderdaad tegen dat er heel veel wishful thinking wordt geprojecteerd op Azië. En dat gaat vaak gepaard met hele grote verwachtingen. En die verwachtingen zijn vaak zo hoog dat mensen ook alleen maar teleurgesteld kunnen raken. En dat vind ik een hele nare constatering. En die zie ik in feite al decennia lang gebeuren. En dan heeft er weer een boeddhistische leraar leerlingen misbruikt. En hoe heeft dit toch kunnen gebeuren, want het zijn boeddhisten. Dat soort gedachten krijg je dan. En ik vind dat gewoon bijzonder pijnlijk om te constateren dat het zo is. En tegelijkertijd, als ik probeer misverstanden weg te halen, want dat zie ik wel een beetje als taak bij de oefening van dit soort vakken op academisch niveau en ook in populaire lezingen, et cetera, dan krijg je vaak de reactie: ja, maar u bent veel te cynisch. Ja, maar u bent een typische wetenschapper. U beschrijft de sinaasappel, maar proeft hem niet. Dan krijg je dus dat soort reacties. En dat is het ook niet. En als mensen dan 10 jaar later bedrogen uitkomen, dan is de schade vaak enorm. Het is niet voor niks dat er in Nederland een meldpunt misbruik tantrisme is. Dat is niet voor niks. Ik heb te veel mensen gezien in de loop der jaren. Mensen die beschadigd zijn door wat een guru of een spiritueel ontwikkeld iemand hen heeft voorgeschreven. Wat ze dan slaafs gevolgd hebben en waardoor ze gewoon beschadigd zijn. En dat is te gruwelijk voor woorden en dat gebeurt.
Dat zijn dingen die gebeuren, waar je kritisch moet voor blijven.
Ja.
En het blijft voor ons het eigenaardige van waarom toch altijd het ideale projecteren op uit de Oosten. Dat is een deeltje waarom, en we hebben er een hele aflevering over gedaan, over Shambhala zelf als concept. Zo die ideale wereld die zich ergens anders zou moeten bevinden. Want het is helemaal niet... wij hebben helemaal niet het idee dat mensen dan maar moeten ophouden, omdat we vinden dat ze te veel het Oosten en het Westen door elkaar halen en er maar een soepje van maken. Dat soepje is helemaal... Als het al een soepje is, is het op zich helemaal geen probleem als mensen er iets in vinden.
Er is niks mis met fusion cooking, why not?
Absoluut niet.
Als het werkt, doen.
En niet alleen als het werkt, het is ook gewoon de geschiedenis van religie.
Ja.
Er bestaat geen zuivere traditie die op zichzelf bestaat en die juist gevolgd wordt of zoiets.
Het heeft nooit ergens bestaan.
Ja. Nee, er is altijd mengelmoesen geweest, dus dat we dat vandaag even goed zien, zeker in een geglobaliseerde wereld als vandaag, lijkt mij uiterst evident. En dus wat mij betreft, dat mensen er vooral mee aan de slag gaan.
Ja,
de vorige keer
zeker,
daar wat overgewalst, ikzelf bijvoorbeeld. Ja, ik zit nu niet echt in het tantra-wereldje op zich, maar laat ons zeggen dat mij ook niet vreemd is, hè, dat ik zeker een aantal jaren geleden zeker wel met seksuele energetica heb geoefend enzovoort, maar dat tegelijkertijd, wat ik daarnet zei, van mensen projecteren een soort van zuiverheid op het Oosten en daar hopen ze dan iets te vinden, maar door dat zo te projecteren, creëren ze opnieuw een illusie.
Ja,
ik noem dat vaak de illusie achter de illusie. Men vertrekt met iets dat legitiem en terecht is en doorprikt een bepaalde illusie die daar rond bestaat in de wereld, maar laat zich meteen vangen aan nieuwe illusies daarachter, nieuwe verhaaltjes daarachter, om het iets te concretiseren. In dit geval, hè, laat ons even verder gaan op tantra als idee. Zo. Mensen zijn zoeken naar hoe kunnen we lichamelijkheid spiritueel maken. En nu ben ik de eerste als christen om toe te geven... Natuurlijk, de traditie van het christendom heeft het op zijn zachtst gezegd niet altijd zo gemakkelijk gehad met het thema lichaam.
Nee,
lichaam is vaak
Augustinus,
weggeduwd, ascetisch gemaakt. Augustinus, daar zouden we zeker kunnen naar verwijzen, maar we kunnen doorheen 2000 jaar christelijke traditie heel veel aantonen van een soort van de mortificatie van het lichaam. Het wegduwen van het lichaam ten voordele van het spiritueel worden en het op God gericht zijn in liefde, wat dat mooi is, ook in intellect, wat dat ook mooi is, in schoonheid en esthetiek eventueel, maar in lichaam, daar hebben we het lastig mee. En er zijn zeker tradities waarin het sensuele eeuwenlang, misschien zelfs millennia lang, meer plaats hebben gekregen.
Ja.
Dus in die zin begrijp ik het helemaal als mensen zeggen, maar wat is dit nu? Zeker in een maatschappij van vandaag, die misschien niet meer zo door de christelijke kerk is bepaald, maar wel toch op veel vlakken heel erg in het hoofd zit, heel erg ratio-gericht is. En het lichaam effectief er een soort van tweede iets van maakt.
Ja,
zelfs als er iets van maakt van seksualiteit als plezier, als persoonlijk plezier, zelfs dan snap ik helemaal, alleen snap ik niet alleen, maar ben ik er zelf ook mee bezig, dat seksualiteit iets sacraal heeft. Dat niet gewoon zomaar plezier is, dat iets meer kan zijn.
Ja.
Nu goed, dus dat alles gezegd zijnde, waar ik helemaal in volg, kan u leiden naar andere tradities waarin dat je zoiets vindt, die minder aanwezig is in de eigen traditie. Maar dan komt vaak die klik, men vindt iets, men doorprikt de illusie die bestaat, alsof een seks niet sacraal is. Je ontdekt, jawel, het kan wel, en nu ga ik ermee aan de slag. Maar hetgeen dat u dan wordt aangeboden, dat kan op tal van manieren opnieuw een illusie zijn. En de meest frequente is de commerciële illusie waarschijnlijk.
Zeker.
Van hier, koop mijn boek of koop mijn soort praktijk en dan komt het wel allemaal vanzelf in orde.
Nou, dat ben ik ontzettend met je eens. Kijk, verdieping van erotiek en erotiek als een prachtig spiritueel middel zelfs. Tuurlijk, het is allemaal mogelijk. Maar wat heeft het met tantrisme te maken? Althans, met Aziatisch tantrisme? Helemaal niets. Verdieping van erotiek, dat kom je tegen in de Kama Sutra. En die twee lopen enorm door elkaar in de westerse beleving. Tantra gaat in Azië niet over verdieping van erotiek. Dat is gewoon niet waar. Het is een spirituele weg, maar niet erotiek als spirituele weg. Het is veel eerder het pad van de absolute onreinheid. Het pad van het overtreden van alles waar een hoogkaste persoon zich aan diende te houden. Het helemaal omdraaien van de wereld. Dat is veel wezenlijker.
Daar hebben we het vorige keer ook sterk over gehad. En eigenlijk hebben we dat daar ook over gehad, maar meer aan de zijkant toen dat we het over het leven van de Boeddha hebben gehad. Want ik vind dat zelf een interessant facet aan Boeddha, wat dat vergeten wordt. En in die aflevering hadden we het ook over hoe dat het boeddhisme steeds meer de religie van de wellness en de gelukzaligheid wordt.
Hoe dat is gebeurd. Ja.
Terwijl dat de Boeddha het afgeschoren haar, het feit dat hij zich in een lijkwade heeft gewikkeld nadat hij tot verlichting kwam enzovoort enzovoort. Ook dat is eigenlijk een beetje gelijk, hè, de traditie van tantra in Azië. Je wordt een outcast, je wordt iemand die dood is voor de sociale wereld. En dat is in alle opzichten hyperradicaal. Dat is iets,
zeker.
Of een facet van dat boeddhisme en dat tantrisme, waar dat totaal achterwege gelaten wordt wanneer de mensen er rekening aan slag
gaan. Dat speelt hier gewoon helemaal niet. Maar tantrika's die je in India tegenkomt, nou, die lopen met schedels rond. Mensenschedels, vervlochten haar. Ik heb één keer zo'n domri-vrouw gezien. Dus een hoge brahmaan die met zo'n domri-vrouw die erotiek uitvoerde. Ja, zo'n vrouw heeft dan staar in de ogen, tandenloze mond. Dat gaat echt niet over verdieping van extase van erotiek. Dat gaat echt over heel iets anders. Ja. Zwarte magische wereld. Het verkrijgen van magische vermogens, zwarte kunsten. Het gaat over dat soort kwesties. Ja. En dat is tantra in de praktijk van Azië.
Ja.
Dus dat is niet, dat is niet de Kama Sutra beurs. En dat is niet de workshop verdieping van erotiek. Dat is wat anders.
Maar wat ik er wel interessant aan vind, waar dan misschien de link zit met wat mensen proberen naar te zoeken vandaag, is waar dat over gaat, is wel een bewuste keuze. Ik bedoel, in de Aziatische tantra dan, een bewuste keuze om echt letterlijk in de schaduw te gaan staan. Hè. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, omdat dat volgens sommigen u magische krachten geeft enzovoort enzovoort. Oké, tot daar aan toe, maar dat concept van in de schaduw gaan staan, ik gebruik het eigenlijk een beetje als een bruggetje naar wat ik het vandaag wil over hebben, vrouwelijke en mannelijke energie. Want van zodra dat ik die term gebruik, dan vallen we eigenlijk een beetje in een Jungiaans kader, waarmee onmiddellijk is gezegd, eigenlijk in een westers psychologisch kader, of we moeten het zeggen, een 20e eeuwse kader van nadenken over individualiteit en gemeenschap, dat sterk schatplichtig is aan figuren zoals Jung, en er zijn er meerdere, maar Jung is extreem invloedrijk geweest in mijn ogen in dat soort spiritueel denken van vandaag. Ja. En als Jung over de anima en de animus spreekt, dan heb je onmiddellijk het mannelijke, het vrouwelijke als de schaduwzijde, toch zeker in de man en omgekeerd bij de vrouw dan, maar dus het leren ontdekken van uw schaduwzijde en uw vrouwelijkheid, opnieuw als man of omgekeerd van uw mannelijkheid als vrouw, en het zoeken naar balans daartussen. En dat brengt mij eigenlijk een beetje terug tot het concept van waarom projecteren we dat dan toch weer op het oosten, terwijl dat duidelijk zijn westerse wortels heeft. En dus in zekere zin christelijke wortels, want dat was nu eenmaal de context waarin dat die man is opgegroeid.
Ja, kijk, Jung zocht natuurlijk enorm naar zaken die universeel zouden zijn, die over de hele wereld te vinden zouden zijn. En dus projecteert hij al zijn theorieën op welke religie of welke mythe hij dan ook tegenkomt. En hij gaat daar ongelooflijk selectief mee om. Dat was in die tijd, want Jung moet je heel erg in zijn tijd zien, was dat ook helemaal niet fout. Zo deed je dat. Zo ging je met die zaken om. Je zocht overal bevestiging. Ik bedoel, Joseph Campbell, die natuurlijk een heel erg een leerling is uit die school, doet dat in feite op een vergelijkbare manier. Maar daarbij, om in die schaduw en lichttermen te blijven die Jung dan hanteert, blijven een heleboel andere dingen ook ongelooflijk in de schaduw. Dat niet alle mythen volgens zo'n patroon verlopen. En dat in feite wat Jung deed met dit soort mythen, dat zou je in een moderne term framing noemen. In een framing van, het moet allemaal passen in de theorieën van de archetypen. Het moet passen in de theorieën van de schaduw en de niet-schaduw. Man-vrouw tegenstellingen. Kijk, zo kun je de wereld benaderen. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook het ultieme is.
Nee.
Dat het alleen maar zo kan. Dat is een stilering van de wereld, een stilering van mythologie. Kun je doen. Maar wees er ook van overtuigd dat er dan heel veel blijft liggen.
Ja. Maar tegelijkertijd, gelijk dat ik daarnet zei, dat werken met de schaduw, dat is deels wel iets dat in die oude tantra-traditie zit natuurlijk. Dus het is logisch dat figuren als Jung en mensen vandaag nog altijd dat daar toch uitpakken, ergens.
Het is natuurlijk de vraag, moet je het de schaduw noemen wat in het tantrisme gebeurt?
Ja.
Je gaat door de onreinheid heen.
Ja.
Je kiest het pad wat tegen de gewone wereld ingaat. Dwars door deze wereld heen lichte wereld van de verlichting, van de bevrijding. Het is dus niet zo dat die bevrijding buiten deze wereld ligt. Nee, die ligt er middenin. Mm-hmm. En hou je aan de wetten van deze wereld, de reinheidswetten, et cetera, dan zal je dat altijd binden aan de wereld van samsara, aan de gewone wereld. Ga je er dwars tegenin, dan beland je in de andere wereld.
Ja.
En je ziet dus ook heel vaak, dat zie je in India tot op de dag van vandaag gebeuren, dat keurige hoogkasten mensen overdag keurig hun functie hebben, als hoge brahmaan. Maar in de nacht, in de schemering, in de andere wereld, dan zijn ze de zwarte tantrika. En dat is er tot op de dag van vandaag. Ja. En de man die ik toen heb zien copuleren met die domri-vrouw, nou, dat was een brahmaan, een hele hoge brahmaan, van de Nandbhavan-tempel in Brindavan. Waar die man overdag een hele hoge functie had in die tempel. Was een van de hoogste brahmanen daar. Hij gold zelfs als deelincarnatie van de god Krishna zelf. Binnen die familie gelden de mannen als deelincarnaties. Maar 's nachts gebeuren er hele andere dingen. En dat is te combineren. Dus een andere wereld overdag dan de wereld die zich in de schemer voltrekt. Hè, in de nacht.
Mm-hmm.
In de schemering waarbij de gewone hindoegoden slapen.
Ja, dat is interessant. Hè, want daar heb je het meteen eigenlijk benoemd door uw verhaal of anekdote te vertellen. Enerzijds, ja, daar is niet per se schaduw, maar op zich nacht en donker enzovoort. Dus ergens archetypisch ja, maar tegelijkertijd, omdat je gezegd hebt, ja, maar het gaat om onreinheid. En dus als je vanuit zo'n Jungiaanse bril er naar kijkt, ja, tuurlijk kunt je het erin passen. Daar is deels misschien iets
dat
voor
kan.
Te zeggen.
Kun je doen.
Maar deels verliest je heel het concept onreinheid, want dat bestaat bij ons niet. Allee, dat bestaat wel, klopt. Maar niet in de... Niet in
niet
dezelfde zin, gelijk dat daar in Azië bestaat.
Nee.
En dan...
Kijk, ik word wel eens, dat is wel eens gebeurd in het verleden, dat iemand dan zegt, ja, mijn kleinkind, ik ben ervan overtuigd dat het een geïncarneerde hindoe is. En dan zeg ik, goh, waarom denkt u dat? Ja, is zo bezig met spiritualiteit, is zo bezig met, dan krijg je allemaal dingen over moksha en bevrijding en yoga, et cetera. Maar als een kind echt een incarnatie van een hindoe zou zijn, dan zou zo'n kind veel meer bezig zijn met, hoe zet je je voet over de drempel? Hoe bereid je je bord voor als je gaat eten? Want die reinheidsritueeltjes, daar heb je als hindoe werkelijk de hele dag mee te maken. Dat is zo ingrijpend. Ik heb zelf door het leven bij hindoe-families nog steeds, na al die jaren, dat ik bepaalde dingen niet doe, bepaalde dingen wel doe. En dat zijn veel alledaagsere dingen dan het per se streven naar wat wij dan het hogere noemen.
Ja. Ja.
Het zijn veel essentiëlere dingen die je echt de hele dag tegenkomt. En ja, die neem je heel, heel snel over.
Ja.
Ik zal niet snel mijn voeten op een drempel zetten. Ik zal altijd de rechtervoet over de drempel heen zetten. Ik heb er een hekel aan iemand zijn schaduw te moeten staan of zo. Niet omdat ik niet in iemand zijn schaduw wil staan. Maar dat maakt die persoon onrein door mijn onreinheid.
Ja.
En daar ben ik helemaal in Brahmaans in heropgevoed.
Ja.
Dus het hele leven was geritualiseerd. He, hoe je van je palasha-bladeren at, hoe je water daaromheen moest gieten, et cetera. Al dat soort zaken. Hoe je met je handen at, hoe je met je vingers at. Dat is veel essentiëler als het gaat om het leven als hindoe dan verlichting of moksha of dat soort zaken. Het gaat echt om andere dingen.
Ja, en als we dan terugkeren naar mannelijke en vrouwelijke energie, in de vorige aflevering hebben we dat ook heel kort benoemd, toen dat je uitleg gaf over de kundalini en hoe dat die stijgt, de energie in uw rugkanaal naar uw lotus in het hoofd en wanneer dat daar de vereniging tussen het mannelijke en het vrouwelijke plaatsvindt, dan komt er een soort van verlichting. En dus dan zijn we daar weer op een concept dat inderdaad heel snel en vlotjes wordt overgenomen in spirituele kringen, in verschillende varianten. We kunnen ze nu niet allemaal afgaan.
Ja.
Maar toch dat idee, het verenigen van mannelijk en vrouwelijk. En ik moet eerlijk zijn, dat is ook weer zo een en dat voor mij... ik begrijp uiteraard waar dat hij van komt, ben er zelf ook mee bezig. In een van mijn boeken, Fast Food Fatwas, heb ik zelfs heel sterk, is dat een van mijn basiskaders van de mannelijk en dat vrouwelijk. En dan gaat dat over, dat vrouwelijke inderdaad als spiritualiteit een beetje tegenover ratio staat, lichamelijkheid ook tegenover het louter geestelijke enzovoort. En natuur ook, zeker ten opzichte van een helemaal naar mensenhanden gemaakte beschaving, of hoe zal ik het zeggen, en zo die twee spalten. En ik begrijp dat mensen mannelijk en vrouwelijk gebruiken in onze context, aangezien dat die elementen vaak aan het vrouwelijke of het mannelijke worden toegekend.
Ja.
Maar, ja, het, is,
maar het zijn eerder metaforen ja, eigenlijk. Hè?
Eigenlijk zijn het metaforen, ja. En ik denk dat daar vaak een beetje mijn probleem zit met dat mannelijk en dat vrouwelijk. Dus gelijk dat ik zeg, ja, tuurlijk, ik gebruik het zelf als basis van heel veel van mijn denken.
Ja.
Maar ik ben in de jaren die volgden op dat boek wel eens een beetje onwennig geworden toen dat ik begon te merken hoe ongelooflijk sterk dat op allerhande vlakken begint te leven in een gereduceerde manier waar dat de metafoor begint weg te vallen. Waarin dat mannelijke en vrouwelijke energie letterlijk beginnen worden. En dan heb ik het er heel erg lastig mee, omdat voorbij het soort hulpmiddel om te categoriseren en na te denken en tegenover elkaar te vergelijken, je gaat daar voorbij en in één keer wordt het weer een essentialisering.
Ja, de metafoor wordt de werkelijkheid.
Ja, de metafoor wordt de werkelijkheid. Vrouwen zouden dan spiritueler zijn dan mannen. Vrouwen zijn meer met de natuur gelinkt dan mannen enzovoort. En dan ben ik het lastig te krijgen. Ik
dan gaat het echt kraken, hoor. Want dat klopt op een gegeven moment gewoon niet meer. En mensen gaan zich er ook naar gedragen. Mm-hmm. Of gaan bepaalde gedragingen als typisch vrouwelijk of typisch mannelijk beschouwen. Met positieve en ook heel veel hele negatieve connotaties.
Ja.
Als een man dan emotioneel wordt, is dat mooi, want hij laat zijn kwetsbaarheid zien. Als een vrouw dan emotioneel wordt, is het hysterisch. Mm-hmm. Dan krijgen we dat soort etiketten worden erop geplakt. Ja. En daar is niemand mee geholpen.
Nee, daar is niemand mee geholpen. En dat is exact wat ik bedoelde in het begin van ons gesprek met de illusie achter de illusie. Want ik ben onlangs een beetje gebotst op een nieuw spiritueel fenomeen. Het is dan een keer geen Oosterse goeroe, maar een Westerse goeroe. Kaya Ra noemt ze. Ik weet niet of dat hij toevallig gekend is.
Die
zit in dezelfde lijn als Teal Swan. Die kent je ook niet waarschijnlijk. Want in België en Nederland ben ik er nog nooit iets van tegengekomen. Maar in Amerika zijn die vrij populair. En dat zijn zo vooral van die YouTube-spirituele goeroes. En ze zijn allebei vrouw en ze hebben allebei het meest onwaarschijnlijke en ook gewoon onware. Maar goed, dat laat ik aan de volgelingen over om dat te beslissen. Maar het meest onwaarschijnlijke verhaal over trauma die hen zo aangedaan zijn in hun kinderjeugd. En nu, er valt heel veel over te zeggen over Teal Swan en Kaya Ra. Maar interessant is dat zij getraumatiseerd zijn en het er proberen van loskomen dat ze dat gebruiken als een soort, aan de ene kant zou je zeggen, goed dat er iemand is die daar spiritueel mee omgaat, maar ze gebruiken het ergens als een soort lokmiddel en als hetgeen waarop dat hun spiritualiteit drijft. En juist omdat het een stuk daarover gaat, die Kaira bijvoorbeeld, begon ik dan naar YouTube eens te kijken om wat beter te onderzoeken van hoe zit dat hier allemaal in elkaar. En die speelt heel sterk in op dat vrouwelijke en dat mannelijke. En dat gaat er helemaal over uw vrouwelijke energie loslaten als vrouw, omdat die beknecht is geweest door de samenleving en door de trauma's waarmee dat je zit enzovoort. En ziet, op dat vlak kan ik er nog helemaal in mee, want daar valt hoogstwaarschijnlijk in psychologische zin, zeker in de individuele levens van mensen, vaak iets voor te zeggen. Maar dan komt het. Ja, niet alleen die vrouwelijke energie. Wie is natuurlijk diegene die die vrouwelijke energie niet alleen uitstraalt, maar ook van de vrouwelijke meesters inspiratie krijgt om juwelen te maken die ze dan verkoopt op haar webshop? En die juwelen zullen de vibratie van uw vrouwelijke energie op een hoger niveau brengen. En dan denk ik, oké, daar zijn we dan. Daar is de webshop. Daar is de webshop. Daar is die illusie achter. Die illusie. En met zo'n webshop is dat heel erg duidelijk. Omdat dan de commerciële laag erop voor zichzelf spreekt. Datzelfde, van ik ga hier iets verkopen, zelfs al is het niet letterlijk voor geld, maar kijk, ik heb hier de oplossing, of ik heb hier het inzicht in die energieën die, gelijk dat we zeiden, geëssentialiseerd zijn tot reële energieën die u in de ban houden. En dan denk ik, dat zijn dan weer de dingen waar je kritisch moet voor zijn. Hè? Begrijp ik het in feministische zin dat er een mannelijke energie in de wereld is en dat die domineert en dat vrouwelijke energie meer moet losgelaten of vrijgemaakt worden met alles wat daarbij hoort? Het zal dat zijn, tuurlijk. Ik ben de eerste om ervoor te pleiten. Maar om die energie te gaan verkopen in een boekje of in een juweel, dan misschien wat minder.
Nee.
Toch nee. Maar niet.
Nee, daar ben ik ook niet zo,
nee, maar
niet zo
van. Jij had het over in de vorige aflevering ook over die vrouwelijke en die mannelijke energie die zich verbinden. En een beetje hetzelfde met, als ik daarnet zei, van de schaduw. Ja, je zou dingen in tantra als schaduw kunnen interpreteren in Jungiaanse zin, maar je verliest concepten als reinheid.
Ja.
Wat doen we vaak fout als we over mannelijke en vrouwelijke energiebalansen denken? Als we die projecteren op de oosten, is er iets wat je dan denkt van kijk, daar moet je het anders zien?
Wij zien een grote tegenstelling in de wereld tussen mannelijk en vrouwelijk. Terwijl als ik kijk naar India, dan is er veel meer dat mensen verdeelt. Namelijk onder meer rein en onrein. Gelukbrengend, ongelukbrengend. In India zijn mensen niet gelijk aan elkaar. Dus wij verwachten hier bijvoorbeeld in onze wereld hier dat vrouwen onder elkaar solidair zijn en ook dat mannen onder elkaar solidair zijn. Dat is in India helemaal niet gezegd. Een Brahmaanse vrouw zal kiezen voor een Brahmaanse man. Ook buiten een huwelijk, maar gewoon in situaties als er ruzies zijn of zo. Of als ze met elkaar in een vergadering tot een besluit moeten komen. Dan zal ze eerder solidair zijn met een Brahmaanse man dan met een vrouw van een lagere kaste. En dat zal bij een lagere kastenvrouw, middenkastenvrouw of zo, die zal ook niet kiezen voor een Brahmaanse vrouw in zo'n situatie, omdat vrouwen onder elkaar solidair zouden zijn. Zo werkt dat helemaal niet. Dus er is veel meer dat mensen verdeelt en verbindt dan gender, dan geslacht. Er is echt veel meer. En daar kom je in India ongelooflijk achter. Je kunt je afkomst delen, je kunt je kasten delen, je kunt je taal delen. He, twee Rajasthani's zullen eerder wat gemeenschappelijk hebben dan een Rajasthani met iemand uit Orissa of zo. Er is veel meer dat mensen verbindt en verdeelt dan die grote splitsing in mannelijk-vrouwelijk die wij hier nu projecteren.
Ja.
En als wij in India komen, herkennen wij het kastenstelsel niet meteen. Wij zien dat niet. En we zeggen dan ook heel makkelijk, ja, het is afgeschaft. Hetgeen overigens absoluut niet waar is. Maar Indiërs onder elkaar zien het meteen. Er is veel meer wat verdeelt en verbindt. Je ziet direct van welke kaste iemand is. Dat zie je aan alles. En die verdelingen, daar zijn wij blind voor. We hebben daar geen oog voor, we hebben er geen zintuig voor. Indiërs hebben dat wel. Als je de mensheid verdeelt in man-vrouw, ja, dan doe je de werkelijkheid van Azië betrekkelijk veel geweld aan. En dat geldt dus ook als je dan denkt aan in de Jungiaanse termen schaduw of niet in de schaduw. In feite kun je doen. Je kunt het zo, je kunt India zo benaderen in bepaalde opzichten. Maar je moet dan wel heel goed besef hebben ervan dat je op dat moment die specifieke bril opzet. En dat je bepaalde aspecten gaat zien omdat je die heel erg uitlicht. Maar andere aspecten zullen daardoor, om het in Jungiaanse termen te zeggen, in de schaduw blijven. Die ga je niet zien. Zo onvoorstelbaar universeel zijn deze dingen helemaal niet. En die verdeling van Jung komt voort uit een westerse samenleving. Dat is de man niet kwalijk te nemen. Hij komt uit een westerse samenleving voort. En dat heeft tot gevolg dat hij inderdaad met concepten en gedachten uit zijn tijd de hele wereld bekeek. Dat is op zich niet vreemd dat het zo gaat. Maar hij zet hier een Indiër neer uit een klein dorp. En die zal ongetwijfeld helemaal kijken volgens kastenlijnen hoe onze samenleving in elkaar zit. Ja, maar ja goed, in de Indiaanse samenleving valt in zoverre wel in mannen en vrouwen uiteen dat ik bijvoorbeeld zelden vrouwen spreek in India. En zeker niet in het Hindi. Want de samenleving is verdeeld in mannen en vrouwen. En dat is zo. Ik spreek mannen Hindi. En het is niet zoals bij Javaans of Japans dat je echt hebt dat er mannentaal en vrouwentaal is. Maar je bent wel gewend dat je als man praat met mannen, als vrouw praat je met vrouwen. Maar dat is toch wat anders dan animus anima in één persoon. Ja. Het is een verdeling die in een gemeenschap zit.
Maar sommige mensen die luisteren zo dan nu misschien vragen, ja, maar wat moeten we dan met al die beelden? Zowel in Tibetaans boeddhisme is dat heel sterk aanwezig, maar ook in de Indische context hebben we dat Shiva en Parvati samengedacht worden. Of de lingam en de yoni, hè, als het meest evidente voorbeeld. Ja. Een penis op een vagina waar dan nog kokosnoten op kapot gemaakt worden, terwijl het witte goedje eraf druipt. Allemaal super interessant vanuit ons standpunt. Maar als dat geen vereniging van mannelijke en vrouwelijke energie is, wat betekent dat dan wel in die context?
Nou, het betekent oneindig veel meer dan alleen mannelijke en vrouwelijke energie. Het betekent met name over het zeker de Linga en de Yoni bij elkaar. Die Linga mag niet klaarkomen. Die moet blijven zoals die is. Want hij belichaamt de potentie van de kosmos. Dus die moeten verenigd blijven. In evenwicht blijven. Maar die mogen absoluut niet uit evenwicht raken. Want dan raakt de hele kosmos dan ontwricht. Hè, als de penis van Shiva klaarkomt. Nou, dan dat is de kracht van een atoombom. Dus dan ontploft het universum. Dat kun je niet hebben. Dus met rituelen. Dus bijvoorbeeld, er moet melk opgegoten worden, kokosmelk opgegoten worden. Er moet constant gangeswater opdruppelen, et cetera. Om hem te houden zoals die is, in evenwicht. Maar dat evenwicht mag niet verstoord raken. En daar zijn al die rituelen voor. Om continu te helen wat er in de samenleving kapot is, wat er uit evenwicht is. En nou is het inderdaad in tantrisme zo dat de microcosmos is macrocosmos. Dus je probeert inderdaad die eenheid tussen die opponerende krachten in jouw lichaam ook in evenwicht te krijgen. Maar daarmee moeten we weer helemaal niet vergeten dat mannelijk en vrouwelijk hier weer metaforen zijn. Hè, dat is niet animus anima. Mm-hmm. Dat lijkt er een beetje op, maar het is niet zonder meer hetzelfde.
Ja, en het doet er mij ook aan denken dat het natuurlijk allemaal sterk in het concept van dharma, hè, van het evenwicht in de wereld, in al zijn structuren en verhoudingen. En misschien is dat dan ook wel weer zo'n schaduwzijde van onze kant als we naar het oosten kijken. Want wij individualiseren dat. En we kijken naar zo'n lingam en een yoni. En we gaan dan denken dat gaat over het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf. Terwijl dat vaak in zo'n context, gelijk in India, denk ik toch, dat meer gaat over het bewaren van het evenwicht in de kosmos, maar ook in de samenleving. En dus van de scheiding van man en vrouw, elk op zijn plaats. Zo, hè. Net gelijk in het kastensysteem, ieder op zijn plaats. En ieder dan is alles netjes in evenwicht. En dat zijn de dingen die we dan niet zien, dat veel van die rituelen gaan over iets waar we het eigenlijk in een westerse context vaak heel lastig mee hebben. Want dat vinden we dan net niet goed. Terwijl dat ritueel voor een groot stuk daarnaar refereert, veel meer dan naar die individuele evenwichten waarschijnlijk.
We zeggen het ook heel makkelijk, maar India wil van het kastenstelsel af. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet iets. Dat bestaat bij sommige groeperingen wel, maar is absoluut niet iets wat je bij de gewone Indiërs tegenkomt. Nee, het kastenstelsel is zoals het is. Het is ook niet officieel afgeschaft. Dat wordt wel heel vaak gezegd, maar discriminatie op basis van kasten, dat is afgeschaft. Maar er zijn bijvoorbeeld wetten die plaatsen op de universiteit reserveren voor laagkastenmensen. Nou, als het kastenstelsel afgeschaft was, dan kon je ze ook niet reserveren voor laagkastenmensen. Dat gaat niet. Dus Mahatma Gandhi was ook niet tegen het kastenstelsel. Dat wordt heel vaak gezegd, dat was niet zo. Hij was tegen discriminatie op basis van kasten. Ja. De Boeddha was ook niet tegen het kastenstelsel. Wat heel vaak wordt gezegd, het is niet waar. Boeddha was niet tegen het kastenstelsel. Boeddha was tegen het kastenstelsel binnen zijn monnikengemeenschap. Het moment van toetreding gold als moment van respect en niet van welke kast die afkomstig was. Maar dat wordt heel makkelijk gezegd. Ik las zelfs pas, iemand stuurde mij een artikel toe, dat het boeddhisme uit India is verdwenen omdat boeddhisten tegen het kastenstelsel waren en daarom niet welkom in India. En daarom zou het boeddhisme uit India verdwenen zijn. Ik denk, jongens, dit is gewoon niet waar.
Ja.
Maar we laten zoveel wishful thinking los op andere culturen. En we moeten ons wel heel erg afvragen. En dat is ook iets wat ik waar ik al jaren mee bezig ben. Maar wat ik iedere keer bevestigd vind. Wat zegt het over ons dat wij die zoektocht aangaan? Waarom moeten wij elders zoeken? Wat is er met onszelf mis? Of is het wel zo? Is het wel mis? Dat we het continu elders zoeken. Mm. Waardoor je zelfs een beetje suspicious wordt. Denkt van nou is Ubuntu op het moment heel erg populair aan het worden. Hè? Ubuntu en Stoïcijns gedachtegoed. Dat je denkt, dat zijn prachtige gedachten. Maar hoeveel wishful thinking zit er weer in? Mm. Nou is Ubuntu inderdaad een term die in de Afrikaanse culturen voorkomt. Maar zijn we niet weer, net als in de tijd van de theosofie, heel erg bezig onze eigen behoeften los te laten op andere culturen? En krijgen we dan wel een reëel beeld van wat er in zo'n andere cultuur gebeurt? Hoe reëel kijken we en hoe selectief kijken we?
Ja.
En selectief kijken, dat kan vaak niet anders, dat doen we. Maar wees je er wel van bewust dat je het doet.
Ja, absoluut. We zoeken steeds naar een evenwicht waar we zelf mee in disbalans zijn natuurlijk. Dus waarom zou elders datzelfde onevenwicht spelen? En het doet er mij aan denken, spreek mij tegen als
het
niet zo is, maar
de
meest breed gedragen spiritualiteit in India, als het dan gaat over de grote mystici enzovoort, dan kom je wel vrij snel uit bij zo Advaita Vedanta enzovoort, die totale eenheid achter alles zien en daar ook in gaan zitten. En nu zit ik te denken, dat gaat in de teksten van dat soort mystici, gaat dat heel zelden, bij mijn weten, over mannelijk en vrouwelijk met elkaar verenigen. Ja. Maar vind ik het niet onlogisch dat de radicale spiritualiteit of mystiek van het subcontinent veel meer richting gaat, laat alle categorisering vallen. Want daarover gaat het uiteindelijk. We zijn finaal, is alles één. En dus binnen een context, gelijk dat hier nu zo op gehamerd is, die context van dat kastensysteem, we kennen dat niet, en die is alles bepalend. Maar ga ik nu te ver als ik denk van juist daarom dat die spiritualiteit daar bestaat, zo'n spiritualiteit die naar die totale eenheid zoekt, omdat ze voortkomt uit een wereld die voor de rest constant uit categorisering bestaat.
Ja, altijd verdeeld is. Alles is verdeeld. En dat is inderdaad waar. Van mij mag je het rustig zeggen dit hoor. De Indiase samenleving is al eeuwen enorm verdeeld. En wij denken bij Aziatische religies ook heel erg vaak aan enorm intuïtieve benaderingen van zaken. Maar het boeddhisme had de naam de religie van de rijtjes. Mm-hmm. Want die monniken zo gigantisch veel categorieën van buiten moesten leren. Dat speelde. En dat speelt nog steeds. En meditatie op Sri Lanka is voor late roepingen. Voor mensen die al die rijtjes niet meer van buiten kunnen leren. Mm-hmm. Daar is dat voor. Jonge kinderen die het klooster in gaan, moeten kilometers teksten van buiten leren. Met heel veel rijtjes en categorieën. Die ons eerder aan de oude christelijke catechismes doen denken. Dan aan meditatietechnieken of zo. Dat is zo.
Maar
teksten moeten van buiten.
Dat is interessant, hè? Want dan krijg je dus een Boeddha die zichzelf sociaal doodmaakt en dus ervoor kiest om buiten alle categorieën te gaan staan. En nog geen 100, 200 jaar later zijn ze weer rijtjes aan het maken en categorisering. Hè?
Tuurlijk. Typisch, dat is typisch India. De Lingayat-kasten, of Lingayat-groepering, hè, die tegen het kastenstelsel waren. Nou, binnen de kortste keren waren zij die kasten die tegen het kastenstelsel is. En ze lopen nog steeds rond in Karnataka. Dat zijn die mensen, je herkent ze aan een bepaald zilveren doosje wat ze om hebben, waar een linga van Shiva in zit. Nou, dat is de kast die tegen het kastenstelsel is. Het wordt meteen een groepering op zich.
Ja, dat is interessant. Maar als ik dan terugkeer naar mannelijk en vrouwelijk bij ons, waarom zijn we daar dan mee bezig? Maar als ik dan bedenk van, eenheidsmystiek bestaat logischerwijs in een context die veel te veel verdeeldheid in zich draagt, dan vraag ik mij nu af of dat die zoektocht tussen mannelijk en vrouwelijk in onze tijd, deels kunnen natuurlijk verklaren door gezonde zoektochten naar feministische zoektochten binnen de spirituele wereld natuurlijk, die logisch in de lijn liggen van de laatste 50 jaar vrouwenemancipatie. Ja, maar als ik dat even buiten beschouwing laat, dan denk ik dat op spiritueel vlak wordt het heel vaak, als je kijkt, wat is nu de grootste koppeling tussen dat vrouwelijke en wat dan nog? Wat betekent dat vrouwelijke vaak, zal ik het zo zeggen? Meestal, denk ik, als je er goed en wel naar kijkt, gaat dat over natuurlijkheid. En kunnen spontanere gelijke rivieren in de wereld en ook ecologisch en terug naar de natuur. En dus ook en net gelijk de populariteit van shamanisme die daar veel vaker aan gekoppeld wordt. Ja. Dat is ook allemaal zo. Ook weer een idealisering van bepaalde vormen van spiritualiteit in dat shamanisme.
Zeker.
Dat is voor een andere podcastaflevering. Maar het gaat er mij over. Het gaat over natuur. En ook dat is misschien zo onzinnig niet. In een wereld waarin dat de natuur zo desastreus kapot wordt gemaakt. In onze wereld dan.
Ja.
Wat dat in India ook het geval is. Maar voor veel mensen die nog steeds als boeren leven en gewoon in de natuur, minder presserend of minder dwingend als dat bij ons is, denk ik. Mensen die in een totaal verstedelijkte context leven in België, Nederland en veel van de West-Europese en Amerikaanse wereld. En dus doe mij dat denken. Waarom inderdaad, we komen heel de tijd tot datzelfde, waarom dat projecteren op het oosten? Zouden we er niet beter aan doen van gewoon eerlijk toe te geven onze disbalans is misschien in grote mate een ecologische disbalans. En laat ons daar nu met z'n allen keihard aan de slag gaan. Want als we dat niet doen, gezien de climate change, is dat binnen de kortste keren is het gedaan met na te denken over eender en twa, wat dat spiritueel is.
Nou, het is inderdaad waar. Moeder aarde, vader beton, daar komt het tegenwoordig op neer. Het is lang niet meer vader hemel, het is vader beton.
Ja, het is vader beton,
het is zeer ernstig. En ja, als wij over mensheid praten, de mensheid valt uiteen. Natuurlijk in de eerste plaats mannen en vrouwen. En dan natuurlijk een heleboel nog mensen die ertussenin zitten. Wat nu natuurlijk ook heel erg speelt. Fluïde en nou ja, we hebben al die letters van het alfabet, waarin we al die verschillende variaties kunnen aangeven. Maar het is ook onze eerste, het eerste waar we naar kijken. Is iemand een man of is iemand een vrouw? Want zo kijken wij naar de mensheid. Mijn oude docent biologie zei altijd, een olifant deelt de wereld in geslurfden en ongeslurfden. En daar kun je redelijk zeker van zijn, dat gaat zo. Ik kan de wereld niet zien zoals een walvis hem ziet, dat gaat niet. Ik kijk ernaar zoals ik door mensenogen kijk in combinatie met contactlenzen. Zo zie ik de wereld. En dat is mijn eigen bril, dat is mijn eigen blik. En in onze cultuur speelt man-vrouw een ongelooflijk grote rol. En zeker ook ja, de feministische golven natuurlijk die er zijn geweest en nog steeds spelen. En daarnaast natuurlijk nu alle variaties daartussen. De transgenders, fluïde, wat is er allemaal? Ik bedoel, ik heb mezelf al heel lang aangewend om als ik een betoog houd te zeggen, de mens zal een zijn of haar, bladibladibla, context, et cetera, dan altijd te zeggen zijn of haar en niet meer zijn. En ik lig met uitgeverij wel eens een beetje overhoop, omdat ik dat ook in mijn schrijfsels altijd doe. Ik probeer de meervoudsvorm te gebruiken, of zijn of haar. Nou, uitgeverijen strepen dat allemaal weg, die maken er allemaal zijn van.
Ja.
En als je over boeddhisme schrijft, je weet dat een heel groot deel van je lezers bestaat uit vrouwen. En ik sta er nogal op om dan hem of haar te noemen. Maar nou is mij pas ook alweer duidelijk gemaakt, een paar dagen terug, dat dat ook al niet meer kan. Nu moet ik hun of hen gebruiken. En ja, goed, taal is wat taalgebruikers doen, dat is allemaal waar. Maar ik ben heel erg taalkundig grootgebracht. En ja, dit gaat er nog niet, hoor. Ik bedoel, ja, ik ben heel erg geschoold in de Europese talen, et cetera. Alle andere talen, ik heb een stuk of 17, 18 talen geleerd. Maar dit gaat nog niet. Ik wil me best trainen daarbinnen, maar dit krijg ik nog niet spontaan voor elkaar. Dat moet nog indalen.
Nou, meteen bewijst hoe des mensen dat heel dat die spanning rond categorisering is. En hetgeen dat er net zei, van de kastlozen die de kasten worden van de antikasten, krijg je hier hetzelfde. Je krijgt zo, om juist meer fluiditeit toe te laten, gaan we in één keer een lijstje van categorieën maken waar dat je dan al dan niet kunt inhoren. Dus eigenlijk in plaats van fluiditeit toe te laten, heb je meer categorieën gecreëerd. Boeiend. Een gesprek over mannelijke en vrouwelijke energie en het leidt ons naar taal en categorisering en eenheid en diversiteit enzovoort. Fijn, maar misschien moeten we hier dan ook maar afronden, Paul, voor deze keer. Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Paul en ikzelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala!